Beste vrienden, namens de Stichting in de Rechte Straat mag ik u vanavond allemaal welkom heten op deze herdenkingsavond van de Reformatie. Wat een rijke zegen dat we vanavond zo in Gods huis mogen zijn om de daden Gods te gedenken, om daar samen naar Gods woord te luisteren, daar ook samen van te zingen. Fijn dat het koor zijn medewerking wil verlenen, ook hartelijk welkom, maar dat hoef ik in onze kerk eigenlijk nauwelijks te doen. Maar we hopen dat u het met ons goed zult hebben en ook allen die gekomen zijn. We denken ook aan de luisteraars bij de kerktelefoon. Ook aan u zijn we verbonden en we hopen met elkaar een gezegende avond te hebben. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 77... En daarvan het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor dezen ons de Heere heeft gunst bewezen. En ook het achtste vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Psalm 77, vers 7 en 8. Laten wij samen bidden. Almachtige en eeuwige God in de hemel, gij die de koning van uw kerk zijt en de opperste herder der schapen. U hebt ons vanavond samengebracht in uw huis. Op een avond waarop we gedenken mogen wat u gedaan hebt in het verleden van onze kerken. Heren, wat is uw trouw groot, de eeuwen door, dat u ervoor gezorgd hebt dat uw woord bewaard gebleven is en dat het licht van uw woord in de dagen van de reformatie weer opnieuw helder mocht gaan schijnen, maar dat de lijn ook doorgetrokken mocht worden tot op vandaag. Ook bij alles wat er dan nu in het kerkelijk leven aan de gang is, ondanks alle vervlakking en verwarring, mogen wij uw woord hebben. En wilt u nog telkens door uw Heilige Geest werken, en bent u bezig tot de jongste dag, bezig om uw kerk te vergaderen uit alle geslachten en volken en talen en natiën, ook hier uit Middelharnis. Heren, daar kunnen we ons alleen maar over verwonderen. En tegelijk moeten we dan beschaamd het hoofd buigen. Want heren, ook deze avond getuigt tegen ons. Wat is er veel, heren, waarin we u bedroefd hebben. Wat is er veel waaraan we aan uw woorden kort gedaan hebben. Ook in ons kerkelijk leven hier in Middelharnis kunnen wij niet zeggen dat we het pand dat ons toebetrouwd is zo goed bewaard hebben. Och heren, wil gij ons nog genadig zijn? En wil gij nog voortwerken in ons midden, hier in onze plaatselijke gemeentes? Maar we dragen ook onze landelijke kerken aan u op. We bidden u, heren, wilt gij doorgaan met uw werk, ook over heel de aarde? En als we vandaag mogen gedenken hoe Luther dan toch vanuit de Roomse kerk de lijn mocht doortrekken, het woord mocht doorgeven en de protestantse kerken mochten ontstaan. Heren, dan mogen wij ook vanavond de Rooms-Katholieke kerk aan u opdragen. En heren, wij bidden u of ook daar uw woord mag klinken en of ook daar nog velen gebracht worden tot het geloof in de Heer Jezus Christus, om alles alleen van hem te verwachten. Want heren, gij kunt die kerk, maar ook onze kerken, opnieuw reformeren. Heren, wilt gij zelf met uw Heilige Geest doorwerken in ons midden. En wilt u ons ook met elkaar een goede avond geven, wanneer uw dienstknechten uw woord mogen uitdragen, wil ze dan vervullen met uw Heilige Geest. En als we ook mogen luisteren, mogen zingen, heren, we hebben u toch in alle dingen nodig. We denken ook aan hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Wilt gij ze ook thuis uw zegen schenken? En wil gij zo ons allen aanzien, niet in onszelf, want heren, dan kan het niet, maar wil ons horen alleen om de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Amen. Ik ga vanavond met u lezen uit Romeinen 1, vers 8 tot en met 17. Romeinen 1, vers 8 tot en met 17. Romeinen 1, daar schrijft Paulus bij vers 8. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, welk ik dien in mijn geest, in het evangelie van zijn Zoon. Hoe ik zonder nalaten uwer gedenk, allen tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd, door de wil van God, om tot uw lieden te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zou worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne. Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen en ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen, Bij de Grieken en barbaren, bij de wijzen en onwijzen ben ik een schuldenaar. Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid, een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. En dan het woord waar we vanavond over willen nadenken. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Beste vrienden, elk jaar rond de 31ste oktober mogen we bijeenkomen om de reformatie te herdenken. Om te letten op de grote daden die de Heere in het verleden heeft gedaan. Nu alweer bijna 500 jaar geleden. Toen de Heere in zijn genade omzag naar zijn kerk. En opnieuw het licht van Gods woord liet schijnen in de duisternis van het kerkelijk leven. En daarbij is dan 31 oktober 1517 de datum die er uitspringt. Want dat weten onze jongens en meisjes denk ik ook wel. Dat was de datum waarop Luther zijn 95 stellingen heeft vastgespijkerd aan de slotkapel van Wittenberg. Een fel protest tegen de aflaathandel van Tetzel. Een daad die de doorstoot van de reformatie betekende. En toch, als we gaan zoeken naar het begin van de reformatie. Dat begin, dat lag toch ergens anders. Het begin van de reformatie lag in de torenkamer van het Augustijner klooster in Wittenberg. Daar zie ik Maarten Luther zitten, gebogen over zijn Bijbel. Hij is monnik, maar hij moet tegelijk onderwijs geven aan de universiteit. Hij is lector en geeft colleges over de uitleg van de Bijbel. Dat is in het jaar 1513. Luther geeft nu college over de brief aan de Romeinen. En dat vereist goede voorbereiding. En daarom ligt de Bijbel open in de torenkamer waar hij studeert. En telkens blijft hij steken bij die ene tekst uit Romeinen 1 vers 17. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En telkens vraagt Luther zich af, wat zou Paulus toch bedoelen met die rechtvaardigheid Gods? Ja, dat is een vraag die opkomt uit zijn hart. Want het is donker geworden in het leven van Maarten Luther. Steeds donkerder. Dat was jaren geleden al begonnen, toen hij op een keer bijna getroffen was door de bliksem. Toen had hij oog in oog gestaan met de dood. En het was voor hem de grote levensvraag geworden. Als ik sterf, wat dan? Luther wist dat God rechtvaardig is. Vanuit zijn Roomse opvoeding wist hij dat God een goed leven, een rechtvaardig leven van ons vraagt. Hij had geleerd dat we ons best moeten doen om vroom te leven, om zoveel mogelijk goede werken te doen. En daarom, na die angstige dag, toen hij bijna door de bliksem getroffen was, neemt Luther een ingrijpend besluit. Hij gaat het klooster in en wordt monnik. Zo kan hij de Heere veel beter dienen. Minder zonde doen en meer goede werken. Maar ook in dat klooster vindt Luther geen rust. Die vraag blijft. Als ik sterf, wat dan? Want God is rechtvaardig. En hoe kan Luther het zelf ooit goed maken? Zijn zonden zijn immers zoveel. Hoe kan hij ooit de eeuwige straf ontlopen? Luther probeert van alles. Hij bidt veel en eet weinig. Hij doet aan zelfkastijding. Ja, op alle mogelijke manieren probeert hij zich aangenaam te maken voor God. Ondertussen is hij wel aan het studeren gegaan. En het komt zover dat hij lector wordt aan de Universiteit te Wittenberg. Maar op de bodem van zijn hart blijft die vraag: als ik sterf, wat dan? Dan is daar een rechtvaardig God. En bij die gedachte huivert hij. Hij is immers een groot zondaar die de eeuwige straf in de hel heeft verdiend. En zo zit Luther op een avond in die torenkamer met Romeinen 1 voor zich. Later vertelt hij van die avond: ik haatte het woord gerechtigheid, want het vervloekte en verdoemde mij. Ik zei tegen God: houdt ge dan nooit op mij te plagen met uw toorn? Maar ik hield niet op te bonzen tegen dat woord uit vers 17. Maar de rechtvaardige zal door het geloof leven. En toen ineens, zo vertelt Luther later, toen ineens mocht ik het zien. Wij leven niet door ons toedoen, maar door de schenkende gerechtigheid in Christus. En zegt Luther dan: toen werd die tekst voor mij de poort naar het paradijs. De poort naar het paradijs. En gemeente, op dat moment, als de Heilige Geest het licht van Gods woord laat doorbreken in het donkere hart van Luther, op dat moment begint de reformatie. Alles wordt anders. Zijn leven wordt vernieuwd. Gereformeerd. En dan kan het niet anders. Dan worden ook zijn colleges anders. Want hij kan er niet van zwijgen. En dan zal het weldra in de kerk ook anders worden. Want die tekst uit Romeinen 1 wordt niet alleen voor Maarten Luther, maar ook voor vele anderen de poort naar het paradijs. Laten we met elkaar maar eens gaan luisteren naar dit woord. Want het is niet alleen een boodschap voor Luther en de Roomse kerk van zijn dagen, maar ook voor ons, hier en nu. Want laten we eerlijk zijn, in de grond van de zaak is er nog niet zoveel veranderd met 500 jaar geleden. O, zeker, we zijn hier Rooms. En u zou het denk ik ook nooit willen worden. Maar wat leeft er in uw hart en in mijn hart? Wij willen het toch ook zo graag zelf proberen. Om het zelf goed te maken bij God. Om zelf aan onze zaligheid te werken. Velen denken dat je met een keurig leven al een heel eind komt. Behulpzaam, eerlijk en vriendelijk. Ik heb ieder het zijne gegeven. En een ander zegt: ik lees elke dag de Bijbel. En ik bid elke dag of God mij wil bekeren. En ik ben zondags altijd in de kerk. Ik doe wat ik kan. En ondertussen zijn we net zo bezig als Luther voordat het licht doorbrak in zijn ziel. We gaan zelf aan het werk en we gaan voorbij aan de gerechtigheid van Christus. En daarom ook na zoveel eeuwen reformatie moeten we altijd weer terug naar die rijke bron waaruit Luther mocht drinken. Terug naar Romeinen 1. Als Paulus deze brief schrijft, dan heeft hij het plan opgevat om de christelijke gemeente in Rome te bezoeken. Ook in die dynamische wereldstad wil hij het evangelie gaan prediken. Want, zegt Paulus, ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Ik wil er vrijmoedig over spreken, want het is een kracht Gods tot zaligheid. En dan gaat Paulus in vers 17 verklaren waarom het evangelie een kracht Gods is tot zaligheid. Want in hetzelfde, dus in dat evangelie, wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. En dan komen we terecht bij dat woord waar Luther eerst zo bang voor was. De rechtvaardigheid Gods. Wat zou daar nu mee bedoeld worden? Luther meende eerst dat hier de eisende gerechtigheid van God wordt bedoeld. God die van zijn schepselen een rechtvaardig leven, een goed leven eist. En als een strenge rechter de zonde straft naar zijn rechtvaardig oordeel. Nou gemeente, dat is er ook. De volle ernst daarvan mogen we niet voorbij gaan. De Bijbel spreekt steeds met twee woorden. Wet en evangelie. Oordeel en genade. Dood en leven. Lees u maar eens verder in vers 18. De toren van God wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. En wie zal dan bestaan? Maarten Luther niet. U niet. En jij niet. En ik niet. Maar gemeente, nu het wonder van Gods ontferming. In de nacht van uw leven komt de Heere met het licht van het evangelie. En dan komt Gods rechtvaardigheid toch in een heel ander licht te staan. Want het evangelie is openbaring van Jezus Christus. Gods eigen lieve Zoon. Die Hij gegeven heeft tot een middelaar. Om vijanden met zichzelf te verzoenen. Christus, de schuld overnemende borg. Wat is dat groot? De Heer Jezus, die zelf volkomen rechtvaardig was, heeft zich gesteld in het gericht van God. Hij heeft aan het recht van God voldaan. En de volle toren van God over de zonde heeft hij gedragen tot in de helse Godverlatenheid. En zo heeft hij nu een volkomen gerechtigheid aangebracht voor al de zijnen. Jezus Christus, hij is een volkomen zaligmaker. U kunt bij hem terecht met uw verloren leven. Want hij biedt zichzelf ook vanavond aan. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zie, dat is het evangelie van Gods rechtvaardigheid. Sion zal door recht verlost worden. Gods rechtvaardigheid, dat is niet alleen een eisende rechtvaardigheid, maar ook een schenkende gerechtigheid. Want aan de voet van het kruis mag die zalige ruil plaatsvinden. Aan de voet van het kruis neemt Christus mijn ongerechtigheid voor zijn rekening. En zijn gerechtigheid wordt aan mij toegerekend en geschonken. En zo kan ik dan bestaan voor het gericht van God. Bekleed met de gerechtigheid van Christus mag ik de vrijspraak ontvangen. Mag ik leven terwijl ik de dood heb verdiend? Of zoals de catechismus dat zegt. Dan ziet God mij aan. Alsof ik nooit zonde gehad of gedaan had. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht. Die Christus voor mij heeft volbracht. De apostel Paulus heeft zelf dit wonder van Gods genade leren verstaan toen hij op weg naar Damascus al zijn eigen gerechtigheid moest verliezen. En daarom wil hij dat evangelie van Christus gerechtigheid met alle klem prediken aan de Joden die nog leven bij de gerechtigheid van de wet. En dat was ook de grote bevrijding voor Maarten Luther. Toen in die torenkamer van Wittenberg het licht van het evangelie begon te stralen. Die woorden werden voor hem de poort naar het paradijs. En dat mag ook vandaag de grote bevrijding zijn. Voor een ieder die door het ontdekkend onderwijs van Gods woord en geest met zichzelf aan een eind kwam. U die moest leren dat al uw eigen gerechtigheid is als een wegwerpelijk kleed. Dat u ook met al uw godsdienstigheid niet kunt bestaan voor Gods aangezicht. Maar als u dan mag leren leven uit de gerechtigheid van Christus, arm in jezelf, maar rijk in hem, zondig en schuldig in jezelf, maar nu in Christus voor God rechtvaardig en een erfgenaam van het eeuwige leven. Ik vraag u, kan dat ook van u, van jou gezegd worden? Ook op deze avond komt de Heere tot u. En hij zegt het met klem. Houd toch op met al die eigen pogingen om een gerechtigheid voor God op te bouwen. Zie toch af van jezelf. En zie op Christus. Kom tot hem. Om u als een goddeloze zondaar te laten zinken op zijn gerechtigheid. En dat wil de Heilige Geest u ook leren. Want wat u uit uzelf niet kunt en niet wilt, dat werkt de Heilige Geest. Want, zegt Paulus, het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid. Een kracht die door alle weerstanden heen breekt. Zodat u als een arme zondaar amen leert zeggen op die heerlijke boodschap. Amen leert zeggen. En dat is nu het geloof waarover dit tekstgedeelte spreekt. Ja, het valt op. Drie keer komen we dat woord geloof tegen. Uit geloof tot geloof. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Paulus wil zeggen, nu komt het aan op het geloof. Van het begin tot het einde is het geloof. Dat is de weg om deel te krijgen aan de gerechtigheid van Christus. En wie iets anders wil, wie iets meer wil dan het geloof, die gaat niet in de weg van het woord. Het komt aan op het geloof. En dan niet in die oppervlakkige zin, zoals er vaak over gesproken wordt. Maar het ware geloof in zijn diepe bijbelse betekenis. En misschien dat u hier dan een vraag hebt. U zegt, is het geloof dan toch nog een prestatie die ik van mijn kant dan toch nog moet aandragen? Nee, gemeente. Integendeel. Als hier over geloof gesproken wordt, dan wordt juist iedere voorwaarde, iedere verdienste uitgesloten. Zoals Efeze 2 dat zegt. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. En om die gave mag u bidden. Juist als u zichzelf altijd maar weer moet beschuldigen van klein geloof en ongeloof. Want de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. De Heilige Geest werkt het geloof door de verkondiging van het evangelie. En dan wordt het geloof de levende echo op de boodschap van Gods genade. U kunt niet anders meer. In de nood van uw zonde en schuld leert u de lege hand van het geloof uit te strekken naar Christus. Om zijn gerechtigheid te ontvangen. Uit geloof tot geloof. Calvijn wijst in zijn verklaring erop dat er in deze uitdrukking ook nog een zekere voortgang zit. Want we hebben het niet in handen. Je kunt niet zeggen, ik heb eens geloofd en nu zit het wel goed. Nee, Gods kinderen worden telkens weer geroepen tot geloof. Midden in de aanvechting en de strijd, telkens weer terugvallen op dat evangelie. En zo mag er dan ook groei in het geloof zijn. Dan komt het vaster te liggen in hem. O, zeker in jezelf word je steeds armer. Steeds schuldiger. En je gaat steeds meer verstaan wat dat nu is om als een goddeloze gerechtvaardigd te worden. Maar in die weg wordt Christus steeds groter. Steeds heerlijker voor u. En mag u meer en meer houvast vinden in zijn woord. Mag u leven uit hem. En dat klinkt nu ook door in het laatste van dit tekstgedeelte. Gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Paulus haalt hier een woord aan uit de profetieën van Habakuk. Hij wil laten zien dat de gelovigen uit het Oude Testament dezelfde weg moesten gaan. Niet op zichzelf vertrouwen, maar vertrouwen op het heil van Israëls God. En dat woord uit Habakuk, dat mag dan in het licht van het Nieuwe Testament helder gaan stralen. De rechtvaardige, dus de zondaar aan wie de gerechtigheid van Christus is toegerekend en geschonken. Die zal uit het geloof leven. Leven uit hem, terwijl ik nog midden in de dood lig. Ja, beste vrienden, wat een heerlijk leven. Want dat is een leven van vrede met God. Dat is een leven als kind van de Vader. Een leven niet meer angstig en krampachtig omdat ik zelf zoveel moet doen. Maar een leven van diepe verwondering, van blijdschap. Een leven van vreugde in God door Christus. En ik vraag u vanavond, kent u iets van dat leven uit hem? Laat u waarschuwen, al wat buiten Christus ligt, wat buiten Christus ligt, brengt de dood. En wie in ongeloof voortgaat, heeft slechts de eeuwige dood te wachten. Maar het leven uit Christus, dat is reeds een beginsel van het eeuwige leven. Het wordt voor u de poort naar het paradijs. Want eenmaal gaat het geloven over in aanschouwen. Wanneer Gods kinderen na dit leven mogen ingaan door de poort en mogen staan voor de troon van God. En dan hoor ik in Openbaring 7 een vraag. Deze, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn ze en van waar zijn ze gekomen? En dan klinkt het goddelijk antwoord. Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en wit gemaakt in het bloed van het lam. Amen. Van de rechtvaardiging gaan we ook zingen met elkaar uit Psalm 32... En daarvan het eerste vers, welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. En ook het derde vers, ik bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Psalm 32, vers 1 en 3. Peter zal nu voor ons zingen. Wij gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Psalm 25, daarvan het zesde vers.
We lezen uit het Lucas-evangelie, het 13e hoofdstuk, de versen 22 tot en met 30. Het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 13, vanaf het 22e tot en met het 30e vers. En hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. En er zeide een tot hem: Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? En hij zeide tot hen: strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Namelijk nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben, en gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen: ik ken u niet van waar gij zijt. Als dan zult gij beginnen te zeggen: wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, en gij hebt in onze straten geleerd. En hij zal zeggen: ik zeg u, ik ken u niet van waar gij zijt. Wijkt van mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid. Aldaar zal zijn wening en knessing der tanden. Wanneer gij zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar u lieden buiten uitgeworpen. En daar zullen er komen van oosten en westen, en van noorden en zuiden, en zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En ziet, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. Tot zover het gedeelte uit de schrift wat we vanavond ter inleiding lezen willen. Thema voor deze toespraak is uit het 24e vers, het eerste gedeelte: strijd om in te gaan. En ik wil daar kort drie opmerkingen bij maken. In de eerste plaats sola scriptura, alleen door de schrift. In de tweede plaats sola fide, alleen door het geloof. En tenslotte sola gratia, alleen door genade. Strijd om in te gaan. Sola scriptura, alleen door het woord. Sola fide, alleen door het geloof. Sola gratia, alleen door genade. Beste vrienden, er kwam eens een man tot de Heere Jezus en wij zouden zeggen, dat was toch wel een heel degelijk man. Als we niet beter zouden weten, zouden we hem plaatsen in onze eigen kringen. De rechterzijde van de gereformeerde gezindte. Want hij kwam niet tot de Heere Jezus met een oppervlakkige vraag of met alleen maar vragen rondom genezing van kwalen. Hij kwam ook niet tot de Heere Jezus met allerlei strikvragen. Maar kennelijk met een vraag die op zijn hart brandde, of het er nu wel velen zouden zijn die in het koninkrijk van de Heere zouden binnengaan. Zijn het er veel of weinigen? De man zat dus met de vraag, van al die mensen die op deze wereld leven, hoeveel zijn het er die behouden worden? En dat was kennelijk een vraag die hem dreef en die hem drong, want hij kwam ermee tot de Heere Jezus Christus zelf. En dan is het zo dat in dit schriftgedeelte ons heel erg duidelijk wordt dat de Heere Jezus geen rechtstreeks antwoord geeft op deze vraag. Eigenlijk gaat hij nauwelijks op deze vraag in. Want hij zegt niet het zijn er veel of het zijn er weinigen. Hij zegt ook niet, beste vriend, u ziet het verkeerd of ik moet u toch in de rede vallen. Hij kijkt deze man diep in de ogen en zegt heel persoonlijk tegen hem, gij, strijd gij om in te gaan. En daaruit is al heel wat duidelijk van de achtergrond van deze vraag. Deze man liep wel met deze vraag, maar bij alle ernst die zijn hart bezette als hij over deze dingen nadacht, was het toch alleen maar bespiegeling dat hem bezig hield. En Calvijn tekent bij deze tekst aan, zo zijn er wat mensen die bezig zijn met ijle bespiegelingen over de christelijke godsdienst. En daar heeft hij het oog, deze reformator, allereerst natuurlijk op mensen in de Rooms-Katholieke Kerk en vermoedelijk heel nadrukkelijk op de theologen in de Rooms-Katholieke Kerk. Mensen die bezig zijn om allerlei vragen en allerlei bespiegelingen te houden over hoeveel er zalig zullen worden of hoe weinigen. Over de waarde van dit en over de betekenis van dat. Maar met zulk soort ijle bespiegelingen kunnen we naar de poort kijken die voor ons staat. Kunnen we zien hoe wijd de poort is en hoe hoog de poort is. En misschien wel van voor stenen de bovendorpel gemaakt is. Maar blijven we heen en weer lopen en gaan niet binnen. En beste vrienden, als er onder ons vandaag aan de dag ook aan de rechterflank van de gereformeerde gezinte één gevaar is, dan is het dat we ons bezighouden met bespiegelingen en vragen die op zichzelf niet onbelangrijk zijn. Dat we aanwezig zijn op een reformatieherdenking en ons goed voelen vanavond. En ook dat is op zich niet verkeerd. Maar dat we niet binnengaan. En dan komt de stem van de schrift vanavond tot ons. Vanuit het woord van de levende God. De stem van de Heere Jezus Christus komt tot ons. Het woord, de schriften die ontdekt werden, herontdekt werden in de dagen van de reformatie. Tot u, tot jullie, tot mij strijd gij om in te gaan. En dan staat dat woord haaks op onze bespiegelingen en op onze goede gedachten en onze brave overleggingen. Dat doet de schrift altijd. Dat was het schokkende van het woord van de Heere Jezus. Voor de mensen van zijn dagen en voor deze degelijke man wel heel in het bijzonder. Dat was ook het schokkende van de prediking van Maarten Luther en van Calvijn en al die anderen. Dat het woord niet aansloot bij onze bespiegelingen en bij onze gedachtenpatronen, maar dat het woord klonk midden in onze nood en midden in het gebrek aan onze nood. Strijd gij om in te gaan. Zo komt het vanavond ook tot ons. De schrift, het woord, heel persoonlijk. Zijn wij ingegaan? Kennen we door het geloof de poort? Hem die zegt, ik ben de poort, de deur, door wie u alleen in kunt gaan in mijn koninkrijk. O, laten we de dringende, de bewogen roepstem van de schrift die vanavond zo dwars tegen alle overleggingen en bespiegelingen inklinkt, horen. En wat zegt de Heere Jezus dan? Wel, hij zegt, gaat in door de enge poort. En dat kan alleen sola fide, door het geloof. Want wat is die enge poort? Kan vanavond in dit korte woord niet veel zeggen over de betekenis van dat woord. Ik denk dat er sommigen zijn die niet erg houden van dat woord enge poort. Zoals dat voorkomt in het Matthäus-evangelie en zoals het ook voorkomt in onze tekst. Dat woord eng vooral roept weerstanden op. Eng, ja, dat is zo benauwd. Inderdaad, dat betekent het woord eng nu precies in onze tekst. Nou, en als onze tekst zo vanavond op ons afkomt, dan is het vooral één groot pleidooi wat we in deze woorden vinden voor tegen goedkope genade. Want het is niet zomaar dat een mens zalig wordt. Het is niet zomaar dat een mens de enge poort ingaat. Zoals we het zojuist al gehoord hebben, door een beetje goed te leven en door dingen te doen die iedereen verwacht dat je doen zult, wel dan komt het uiteindelijk wel goed. Dat is de leer van de mens van vandaag in allerlei variaties die mogelijk zijn. Maar dat is niet de leer van de schrift. Want het zijn niet allen die zalig worden. En het is niet zomaar dat je in kunt gaan. Het is een enge poort. Dat woord enge poort is vermoedelijk een beeld wat de Heere Jezus ontleent aan de grote huizen die in Romeinse stijl ook in Jeruzalem en in andere steden gebouwd waren. Bij zo'n huis had je een grote toegang met een portier erbij, prachtige openslaande deuren die open gingen. Wanneer een hoogwaardigheidsbekleder of een voornaam persoon binnengelaten werd. Maar je had ook aan de zijkant van dat huis meestal een kleine ingang. Dat was het poortje voor de slaaf. En dat heette, althans in sommige berichten, de enge poort. Nou, stelt u zich eens voor dat zo'n eigenaar van het huis iemand uitnodigde, iemand aanbood, kom bij mij en eet de maaltijd met mij. Dan zou het toch een schande zijn waar de bevolking nog weken over zou spreken in die stad, wanneer hij hem niet binnen liet gaan bij de wijde poort, maar bij het slavenpoortje. Dat was het poortje voor die verachtelijke mensen.
Daar kon je iemand van adel of iemand van aanzien toch niet binnenlaten. Inderdaad, beste vrienden. Als dat de gedachte is die achter de tekst ligt en daar is alle reden voor. Dan predikt de Heere Jezus hier iets heel nadrukkelijk. En dat is dit. Dat we niet de poort binnen kunnen gaan met het behoud van onze eigen gerechtigheid en onze trots. Met het behoud van onze zonde. Met het behoud van onze wereldse genoegens en de bevrediging daarvan. Met één woord, met het behoud van onszelf. Maar dat we moeten worden wie we zijn. Arm. Zondaar. Schuldig. Een slaaf. Wat zal dat woord een scherp zwaard geweest zijn aan het adres van de fariseeën. Want die wilde zalig worden met het behoud van zichzelf. Wat zal dat woord, toen het weer herontdekt werd in de tijd van de reformatie, een scherp zwaard geweest zijn. Voor alle mensen die meenden met wat goede werken en dan ook nog met wat helpende genade behouden te worden. En wat is dat woord ook op deze reformatieherdenking vanavond een scherp zwaard voor onze eigen gerechtigheid en trots, voor onze zelfhandhaving. Gaat in door de enge poort. Het welkom is voor zondaren. Maar om de poort in te gaan, betekent dat ik buigen moet. Betekent dat ik mezelf moet verliezen. Betekent dat de kruisiging van mijn begeerte. Calvijn heeft er zo diep over geschreven in dat prachtige derde boek van de institutie. Over de verloochening van onszelf. Het sterven aan onszelf en het dragen van het kruis. En beste vrienden, willen wij ingaan in de enge poort. En willen wij wandelen op de weg van de Heere door het geloof. Dan is het nodig dat wij leren buigen. Zondaar leren worden. Dat wij onszelf leren verloochenen. Dat wij het kruis leren dragen. Kennen we dat in ons leven? Nee, dat is niet iets wat we graag willen. Wij willen onszelf op de been houden. Het buigen als een arme verloren zondaar voor God. Het alleen uit genade leren leven. Ook wanneer de levensweg voor ons persoonlijk door donkerten en duisternissen gaat, als lijden en ziekte, moeite en verdriet komt. Kruis dragen. Overgeven. Verloochenen van onszelf. Nee, dat is niet iets wat we graag willen. En dat is zeker niet iets wat in het moderne denken past. Nu vanuit Amerika dat health and wealth gospel overwaait. Als je de Heere dient, dan word je rijk en ben je gezond. Dat wordt gegarandeerd, zeggen sommigen. Zo zegt de Bijbel het niet. Het evangelie is de weg van het kruis. Van het verloochenen van jezelf. Van het sterven aan jezelf. Van de enge poort. Kennen we die? Die weg. Die hier getekend wordt. Calvijn wist ervan. U kent misschien die ene leefregel waarbij hij leven wilde. Toen hij, gedwongen door het scherpe woord van Farel in Genève moest blijven. Vooral na die tijd heeft hij het vaak gezegd. Dit gebroken hart, bied ik u ten offer aan, cormactatum tibi offero. Kijk, dat is het leven van een man die de vernedering kent onder het evangelie, die de verbrokenheid kent van het hart, die ingaat door de enge poort. Ja, zegt iemand, maar hoe moet je ingaan door die enge poort? U zegt het geloof, u zegt het dragen van het kruis, u zegt het verloochenen van uzelf, u zegt het afleggen van de zelfhandhaving. Maar als ik kijk naar mijn eigen leven en zie hoeveel weerstanden er zijn en hoeveel zonde er is en hoeveel onmogelijkheden er zijn, dat kun je toch niet uit jezelf? En als de Heere Jezus hier zo nadrukkelijk zegt, strijd om in te gaan door de enge poort, hoe moet dat dan? Ja, strijd om in te gaan. Sola gratia. Want die oproep ligt er. En die oproep, daar mag niemand zich vanavond van afmaken. Want het is de Heere die spreekt. Maar laten we niet vergeten dat het de Heere Jezus zelf is. Van wie de oude psalm zegt dat genade op zijn lippen is uitgestort. En als zij deze dringende en scherpe woorden aan het hart van deze man en de omstanders legt, en ook vanavond aan de harten van u en van mij, dan spreekt hij inderdaad dreigende woorden over het eeuwige oordeel. Maar hij spreekt ze in genade en in het heden van de genade. En hij die spreekt is machtig om uw machteloze voet, om uw onwillige voet, op de weg te leiden naar de enge poort. En als u allerlei hindernissen ziet en allerlei struikelingen in uw eigen leven, als u het niet meer weet en alle dingen vastlopen, zou iets voor deze Heere Jezus te wonderlijk zijn. En zou hij u de poort niet binnen kunnen leiden. Denk aan Bunyan, wel geen reformator, maar een man die op zijn eigen wijze toch leefde, dacht en sprak in de geest van de reformatie en van de schriften. In zijn christenreis komt ook die enge poort voor. En op die enge poort, zoals Bunyan die tekent, staat dan ook deze tekst. Strijd om in te gaan door de enge poort. En dan leest u dat christen, u weet wel, die man met dat pak op zijn rug op een gegeven moment bij die enge poort aankomt. En het lijkt wel, hoe verder hij komt, hoe zwaarder dat pak wordt. Daarin beeld Bunyan uit dat wanneer je naar de enge poort vlucht, dat het zo moeilijk, zo onmogelijk kan worden, dat de hindernissen zo zwaar kunnen gaan wegen. En dan komt hij bij die poort en dan gaat er een luikje open en dan spreekt er een man, welbehagen. Wie die welbehagen is, ik denk dat het in Bunyan's gedachte de Heere Jezus zelf is. En dan vraagt Christen, mag ik hier binnenkomen? Ben ik welkom? En dan zegt welbehagen, ik wil de deur openen. U bent welkom met heel mijn hart. En dan gaat die deur open. En dan leest u dat dat welbehagen, die poortwachter, die grijpt Christen ineens bij zijn kleed, bij zijn voddenpak, en die rukt hem naar binnen. En hij legt het ook uit, want hij zegt, kijk daar in de verte, daar zie je een burcht. En daar zitten de trawanten van de vorst der duisternis op. En die schieten allemaal vurige pijlen om pelgrims die hier komen te benauwen. En te hinderen dat ze binnen zouden gaan. En daarom trekt welbehagen Christen die enge poort binnen. Nou, dat doet de Heere Jezus. Mensen die niet kunnen komen. Mensen die zo machteloos zijn als ze zien op zichzelf. Bevlekt met 1000 zonden. Met de koorden van zijn liefde. Met de woorden van zijn liefde. Nodigt hij ze. Brengt hij ze naar binnen. Dan is het net zoals die man eens schreef over wat hij droomde. Hij droomde van een paleis waar boven de poort stond strijd om in te gaan. En in zijn droom worstelde hij tegen allerlei vreemde tegenstanders en machten om binnen te gaan. Toen kwam hij binnen. En toen keek hij om en daar stond aan de achterkant boven de poort toen hij binnen was. Het is niet desgenen die wil. Nog desgenen die loopt. Maar des ontfermende Gods. Alles uit genade. Strijd om in te gaan. Die genade is er. En ze is te verkrijgen, te ontvangen, om niet. En wie de Heere om die genade nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Ook de weg naar de enge poort. En die zal binnengaan op kosten van het bloed van die ene, Jezus Christus. Die zal ook zingen. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Amen. We gaan die psalm nu zingen. En tijdens het voorspel is een collecte voor het werk van de stichting in de Rechte Straat. Ik wil die collecte graag bij u aanbevelen. Ik hoef eigenlijk niet veel daarover te zeggen. Ik hoop dat u denkt aan het werk van de stichting in de Rechte Straat. En dan vooral aan het werk wat de stichting al zoveel jaren mag doen. Om hen die in de gedachten, het bijgeloof van de Roomse kerk verzonken liggen. Bekend te maken met het evangelie van vrije genade. nu aan het einde van deze hervormingsavond gekomen zijn, wil ik voor het dankgebed namens de commissie die het allemaal georganiseerd heeft, iedereen heel hartelijk bedanken. Allereerst de hervormde kerkenraad voor het gebruik van dit prachtige kerkgebouw. Vervolgens het koor Jeduthun en de dirigent, hartelijk dank voor uw gewaardeerde bijdrage aan deze avond. De organist voor de begeleiding, voor de koor en samenzang. De koster voor alles wat hij gedaan heeft. En u allen die hier aanwezig was. En ook de luisteraars voor de kerktelefoon. Hartelijk dank dat u er was en dat u meeluisterde. Nu we aan het einde van deze avond gekomen zijn, willen we samen danken. En ook bidden of de Heere ons wil gedenken. En ons in de geest van de schriften die in de tijd van de reformatie herontdekt werden, wil leiden te midden van alle verwarring die er is. Laten we danken en bidden. Heren, wij zeggen uw naam dank. We zeggen uw naam dank dat het deze avond mogelijk was om samen uit verschillende kerken hier samen te zijn, om uw werken uit het verleden te herdenken. We zijn daarmee ook deze dienst begonnen, met de psalm van het gedenken. En in dat teken mocht deze avond staan, niet wat mensen deden, maar wat u gedaan hebt. En wij zeggen uw naam dank, Heren, dat het werk van de reformatie, dat in andere delen van Europa begon, dat het ook tot onze lage landen aan de zee mocht doordringen, dat ons voorgeslacht door het woord werd aangeraakt en dat het woord hier zijn kracht deed en dat hervormde kerken en later ook afgescheiden kerken kwamen waar de erfenis van de reformatie bleef. We belijden het ook op deze avond, zoals we het zojuist al gezegd hebben, de erfenis van de reformatie is er wel door uw goedheid, maar ze is zo verbrokkeld. Het erfgoed van de reformatie is verbrokkeld over verschillende kerken. En de verbrokkeling lijkt door te gaan. En ook de verwarring en het wegglijden gaat door. Zo u het niet verhoedt. En daarom smeken we, Heren, geef uw erfenis niet over aan de versmaadheid. Maar wil u onder ons volk en onder ons land, de beginselen van schrift en van hervorming, wortel doen schieten en vastigheid geven. Ja, wil u velen tot bekering brengen. Brengen door die enge poort, geopend in het bloed van de Heere Jezus. De poort van het paradijs. Heere, geef een herleving van dat grote erfgoed wat ons geschonken is. En zou deze avond daar in alle bescheidenheid ook een bijdrage toe mogen zijn. We zeggen uw naam dank dat alles goed en ook met stichting mocht verlopen. Wil u van wat we hoorden, van wat we zongen, zelf de zegen gebieden. We vragen dat om Jezus wil, in de vergeving van onze zonden. Amen. We zingen samen staande gezang 96, 1 en 2, een vaste burcht is onze God. Iedereen God zegen en wel thuis.